Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol, samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast.
Mensen met Interlands achter hun naam, die al jarenlang Eredivisie-speler zijn, die in Engeland hebben gespeeld, Mike van Hoorn, Jens Toornstra, Sean Kleiber. Echt, kan echt niet. Het is woensdag 1 maart en na een spectaculair bekeravondje zitten we weer klaar voor een nieuwe FC Afkikken Daily met Wouter Boerkamp en debutant in de Daily, Nicky Bartens.
Jazeker, jazeker.
Bij ons achter de schermen cement tussen de stenen, nummer 2 dan hè, want Frank is natuurlijk cement tussen de stenen nummer 1.
Ja.
Maar je zat gisteren in het stadion, jij was er gewoon bij.
Ja man, ja, was echt waanzinnig. Ik denk echt een unieke bekeravond en alle clichés die daar dan bij horen, die zijn dan ook echt helemaal waar. Dus het was waanzinnige wedstrijd om bij te zijn. En dan als toetje mag je dan ook nog een keer hier op de bank aanschuiven. Ja, wat wil je nou nog meer?
We moeten het er even over hebben. Sowieso, Jaron zou deze prachtige plek normaliter innemen. Helaas ziek. Toen dachten we, nou, er komt een mooi plekje vrij voor iemand die er gewoon bij was. Wout, is het de grootste bekerstunt ooit?
Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik heb inderdaad, ben nog even in de geschiedenisboeken gedoken. Maar goed, als je er al naar keek, was het al de grootste bekerstunt ooit. Want het was ook niet eens onverdiend. Het was echt fantastisch om naar te kijken hoe Spakenburg, Utrecht eigenlijk. Als je beide teams niet had gekend. Dus iemand die zeg maar buiten het Nederlandse voetbal naar die wedstrijd was gaan kijken. Dan dachten ze dat Spakenburg de eredivisieploeg was. En Utrecht de tweede divisionist. Ja. Dat is echt bizar.
Het was zo bizar dat Spakenburg ook vanaf het begin het gewoon een beetje het initiatief pakte. Dat vond ik wel grappig, hè? Want gisteren zaten we hier in de Daily en Martin natuurlijk.
Weet jij de quote van Martin nog?
De drager van onze podcast. Volgens mij gebruikte hij de woorden volstrekt kansloos.
Ja, ja, dat heeft hij sowieso gezegd.
Nou, en ik vond het ook mooi, want wij gingen over die trainer Chris de Graaf. Ja. Die zei van, ja, we gaan volle bak druk zetten en we gaan volle bak afjagen.
We komen hier niet voor een schoolreisje, zei hij.
Je kan veel zeggen, maar dat deden ze ook gewoon.
Ja, en zo rustig aan de bal. Dat was, in dat stadion zag je dat heel goed. En we hadden het daar met elkaar over. We waren met een groepje van ongeveer 50 man vanuit het dorp. Vanuit ons dorp waren we die kant op. Omdat een van de spelers van Spakenburg, die kennen wij. Die zit in de vriendengroep. Dus wij waren met z'n allen daar naartoe. Floris van der Linden, aanvoerder en spits.
Ook niet de minste.
Nee, dus dat maakte natuurlijk extra leuk. Maar goed, dus wij met een mannetje of 50 in dat stadion. En dan is het eigenlijk net alsof je bij je plaatselijke buurtclubje komt. Dus iedereen ook lekker met elkaar kletsen. Maar daar hadden we het dus ook met elkaar erover van, ja, ze voetballen zo rustig. Er zat zo verschrikkelijk veel rust en voetbal in die ploeg. Vanuit centraal achteruit met die linksback met Green erbij. Westdorp op het middenveld, Admiraal aan de linkerkant. Dat liep echt als een trein. En ja, geen moment dat ze in paniek raakten of wat dan ook. Dus ook op de tribune zaten we eigenlijk vanaf moment 1 heel rustig te kijken naar hoe Spakenburg aan het spelen was.
Want hoe was de beleving in het stadion? Want het voelde een beetje alsof het stadion ook echt van Spakenburg was.
Ja, nou ja, kijk, wij zaten ook aan de kant waar de Spakenburgers zaten. We hadden het uitvak rechts in de hoek zitten. Ja.
En daarnaast was een hele rij.
Ja, daar zaten wij.
Ja,
daar
zaten wij.
Ja, dus dat was heel tof. Ja, kijk, de echte hardcore Spakenburg fans. Want heel veel mensen denken dat het een kleine amateurclub is of zo, zeg maar. Die dat misschien niet weten of die nu een keer Spakenburg zien. Maar dat is niet normaal hoeveel aanhangers die hebben. En in Bunschoten.
Ik ben een keer bij de derby geweest.
Ja, dat is dus dan weet je precies hoe het eraan toe gaat. Dus die zaten allemaal aan het uitvak. En wij dus als vrienden en familie en dat soort mensen hadden dus de kaarten daarnaast, zeg maar. Ja, eigenlijk die hele kant die namen wij zo'n beetje over. Want op een gegeven moment gaat ook het resultaat, zeg maar, richting Spakenburg. En er waren steeds meer, ja, echt wel Utrecht supporters die om ons heen zaten. Die ergens anders heen gingen. Die zeiden, ja, we gaan wel even daar beneden zitten of we gaan ergens anders heen. Die ben natuurlijk ook helemaal gek van ons.
Ja, dat snap ik heel goed.
Ja, vet man. Echt een super toffe avond.
Ja. Ja. Ik heb wel, misschien ben ik dan weer de bekerverpester, bekerkoortsverpester. Maar Utrecht mag zich tegen. Ik vond Spakenburg ook goed, hè. En ik heb echt weinig amateurploegen, zeg maar, met zoveel bravoure en lef zien spelen. Maar Utrecht mag zich dit toch ook echt bijzonder aanrekenen.
Want 100%.
Waarom grijpen zij niet Spakenburg bij de strot?
Ja, en andersom, geen idee.
Dat heeft echt oprecht puur te maken met instelling. Als ik gewoon kijk naar het hele team,
Er is één speler die, denk ik, normaal zijn niveau hadden. En dat was Boussaïd, zeg
ja.
maar.
Ja. Ja, dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. Ja, dat was echt oprecht de enige.
Even, dan gaan we even naar de mensen met interlands achter hun naam. Die al jarenlang Eredivisie-speler zijn. Die in Engeland hebben gespeeld. De Mike van der Hoorns. Jens Toornstra. Sean Kleiber. Echt. Kan echt niet.
Ja, nee,
je kan niet spelen. Zo spelen. En zelfs dus. Dat, ik vind deze alle drie vind ik hele bruikbare spelers. Eredivisie-spelers die, waarbij je eigenlijk nooit wat op hun inzet kan aanmerken. En nu was dat echt wel het geval.
Maar ja, gaf zichzelf eigenlijk ook toe. Want Rankovic wilde het. Die was hoofdtrainer omdat Silbouw natuurlijk ziek was.
Ja.
Die wilde het niet op onderschatting gooien. En Toornstra zei gewoon eerlijk na afloop. Ja, wij speelden gewoon op 80% in plaats van op 110.
Ja.
Nou ja, dat zegt eigenlijk genoeg. En dan kom je in dit geval ook niet meer weg. Zeker niet als Spakenburg het zo goed doet. En je had het over grootste stunt ooit. Ik heb nog even zitten kijken. Want uiteindelijk heeft VVSB natuurlijk een keer de halve finale gehaald. Ja. Maar ja, die wonnen van Den Bosch. Dat was niet een super moeilijke reeks. En je hebt een keer IJsselmeervogels gehad. Ja. En dat was wel dus Groningen uitschakelde. Dat ze AZ uitschakelde. En nu doet natuurlijk Spakenburg, de aartsrivaal, doet het ook met Groningen en met FC Utrecht. Dus het is een beetje op dat niveau. Alleen de manier waarop vind ik echt fantastisch. Dat je en in Groningen de baas bent en in Utrecht de baas bent. Dat maakt het zo mooi.
Ja. Van wie hebben jullie het meest genoten?
Ja, ik zelf van Floris van der Linden. Ja, dat is een beetje stom, omdat Nick ja. natuurlijk ja, naast
hem.
Ja, maar...
jij zat er natuurlijk voor hem.
Ja, nou ja, wij zaten er inderdaad voor hem. Maar ik heb zelf persoonlijk heel erg genoten van Westdorp. Van die middenvelder met nummer 14 speelde hij op zijn rug. Sowieso altijd wel zwak voor als iemand nummer 14 op zijn rug speelt. Maar hoe die vanaf seconde 1 het lef had om in het middenveld de bal te vragen en te draaien en te kappen en te kijken en in de drukte ingespeeld worden... dat gaf voor mij meteen echt weer met welke intentie Spakenburg daar was. Dus ik heb daar enorm van genoten. En die heeft niet de hele wedstrijd uitgespeeld dan. Maar dat was wel echt heel mooi. En natuurlijk andere opvallende spelers zoals Vince Gino Dekker en Admiraal. Dat zijn natuurlijk wel grote namen. Maar die hebben het ook echt wel laten zien, zeg maar.
Ja,
dus dat is wel...
Alessandro Dame niet vergeten. Die pakt echt twee fantastische ballen. Waarbij hij de tweede wilde hij ook weten ook. Dat vind ik eigenlijk stiekem ook wel mooi.
Ik ook hoor.
Dat de bekkie trekken van zo. Die
ook
was
wel een aardig showkeepertje wel hoor.
Maar ja, het is eigenlijk gewoon ook echt een keeper die... Ja, zeker onderkant Eredivisie.
Mart zei dat gisteren.
Ja,
is
hij ook gewoon. Hij heeft heel veel pech gehad in zijn carrière. En daarom is het extra mooi dat hij nu er staat op het moment dat het moet.
Ja. Nou, ik heb nog wel een kleine verrassing. We gaan toch even bellen met Floris van der Linden.
Ah, leuk.
Want
leuk.
Hij was natuurlijk de man van de 1-4.
Ja. Hij was laat thuis vannacht.
Ja, hij was laat thuis. Dan gaan we eens even vragen wat hij gedaan heeft.
Goedemiddag, Floris van der Linden.
Floris, goedemiddag. Je spreekt met Bruce van de SF Kicker Daily.
Hey, goedemiddag.
Er zit hier een hele trotse Nicky Bartes naast me. Die is echt ongelooflijk trots op je. En Wouter Boerkamp, die is ook aangeschoven. Hey, hoe gaat het met je? Heb je een kater allereerst?
Ja, nou ja, het valt eigenlijk me reuze mee. Maar wie weet komt dat nog wel door de adrenaline en de euforie die er natuurlijk is. Maar het was wel even laat geworden.
Ja, want hoe zag de avond eruit nadat jullie Utrecht hebben verslagen?
Ja, het duurde eigenlijk, dat op zich voor mij was het afgelopen, moest ik gelijk apart, want ik had dopingcontrole. Dus ik moest gelijk, ik mocht ook geen interview geven, ik moest gelijk mee.
Oh, echt joh.
En dat lukte natuurlijk niet met plassen in eerste instantie, dus ik was wel even eerst onder de pannen daarmee. Maar daarna interview geven en voor mij reden we daar ook pas om 11 uur, half 12 uur reden we pas bij het stadion weg bij Utrecht. En gelukkig was het natuurlijk wel dichtbij. En waren we eigenlijk zo op de club. En ja, daar stonden echt honderden mensen met vuurwerk ons op te wachten. En liedjes te zingen. En de kantine en de tent stond helemaal vol. Ja, het was echt... ik ging om 4:15. Liep ik op een gegeven moment daar maar weg. Want ja, ik dacht, ik moet toch een keer naar huis. En toen was het gewoon nog volle bak. Dus het zal nog wel even later geworden zijn daar.
Ja, echt fucking mooi om te horen. Even wat anders. Wanneer had jij het geloof van, hey, dit kan gewoon tegen Utrecht? Was dat bij het begin al? Want ik hoorde Vince Gino Dekker zeggen van, oké, in het dorp in Spakenburg, in Bunschoot, was het geloof wel groot. Bij ons in het team iets minder. Wij waren iets realistischer. Maar hadden jullie vanaf het begin al dat gevoel? Of na die 1-0 bijvoorbeeld, die heel lekker erin gaat?
Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen van tevoren, ja, je gaat er wel heen van, wie weet. Het zou zomaar kunnen. Alleen, ik zou mijn geld er niet op gezet hebben van tevoren, zullen we maar zeggen. Maar ja, en als dan die 1-0 valt, moet ik zeggen dat het nog steeds wel spannend was. En dat het bij mij eigenlijk best wel laat kwam, dat ik dacht van, nou ja, volgens mij staat het nu 4-1. Als ik dan even goed reken, moeten zij de 3 maken, dan gaan we verlengen. En toen keek ik, ja, het is nog 10 minuten. En ik denk, ja, dat gaat niet meer gebeuren. Dus toen had ik een beetje het geloof en het besef van, ja, je zit straks gewoon met de laatste 4 van Nederland.
Ja, mooi. Heb je ook het besef hoe goed jullie het eigenlijk gedaan hebben? Want ja, het is niet alleen 4-1 winnen, maar eigenlijk leken jullie de eredivisieploeg gisteren.
Ja, ik heb het. Ja, natuurlijk heb je het wel een beetje in de wedstrijd door dat je, nou ja, bij vragen wat we wilden doen met het hoog druk zetten. Dat Utrecht komt daar gewoon niet onderuit. De momenten dat we het deden. Maar ook aan de bal, dat we ook momenten hadden dat we gewoon Utrecht zag inzakken. Oftewel, we kwamen in opbouw onderuit. En we konden vanuit daar verder voetballen. En ik wil een paar wereldaanvallen. En natuurlijk op een gegeven moment moet je en ga je inzakken. Maar ja, dat is meer omdat je conditioneel anders niet vol gaat houden en de ruimtes toch wel klein wil houden. Maar ja, bij Vlagen echt fantastisch gespeeld. En ik denk dat stuk voor stuk kan iedereen noemen. De keeper, linksback, rechtsbuiten. Alles en iedereen kan je benoemen. Want iedereen was echt fantastisch gisteren.
Ja, echt ongelooflijk gefeliciteerd in ieder geval.
Dank je.
Op wie hoop je nu?
Ja, ik moet eigenlijk zeggen. In 2019 speelde Spakenburg volgens mij tegen Ajax in de Arena. Toen was ik er helaas niet bij nog. Toen voelde ik er nog niet. Maar ik zou wel graag in de Arena uit willen spelen. En, maar goed, als ik iedereen op de club en binnen het team hoor, wil eigenlijk iedereen naar de Kuip. Dus daar zou ik ook wel tevreden mee zijn.
Je kan sowieso naar de Kuip, hè? Ik bedoel, als je eerst Ajax verslaat, precies, dan kom je ook in de Kuip terecht.
Ja, of twee keer in de Kuip. Zo.
Nou, laten we dat maar niet doen. Dat zeg ik dan, hè, vanuit mijn Feyenoord hart. Maar nee, ik hoop voor je dat het Ajax wordt. Ik gun het je van harte.
Ja, zo mooi zijn.
Heel erg bedankt en geniet nog even na. Het is jullie gegund. Ja.
Super man, dankjewel. Ga ik zeker doen.
Top.
Groetjes daar.
Hoi hoi.
Hoi hoi.
Ja, mooi hè.
Ja, mooi man. Ja. Hij deed me een beetje aan Wout Weghorst denken gisteren, man. Hij was in de spits, zeg maar. Heeft hele functionele techniek, zeg maar. Dus hij was ook heel lastig voor die verdedigers. En heel slim in het kaatsen, in de bal vasthouden. Ja. Maar ook inderdaad die meters maken. Af en toe stond hij op de rechtsbackpositie. Stond hij zelf voor zijn eigen 16 ballen weg te koppen. En bij de tegenaanval sloot hij alweer aan bij die twee straaljagers voorin. Dus dat was echt leuk om naar te kijken, man.
Dus jij zegt Arena, Kuip. Old Trafford.
Ja, sowieso. Dat lijkt me een mooi rijtje voor hem.
Dat is wel een logisch rijtje.
Ja. Willen jullie nog wat kwijt over de spektakel?
Vooral die loting, denk ik. Ik geloof dat Chris Graaf, de trainer, dat hij eigenlijk ook heel graag naar de Kuip wil. Nadat hij al was uitgenodigd door John de Wolf. Die hebben samengewerkt bij Spakenburg. Toen was hij, geloof ik, zijn assistent. En de Wolf had hem uitgenodigd van, joh, als jullie uitgeschakeld worden, dan mag je wel naar de Kuip komen om de wedstrijd te kijken. Maar dat had de Graaf ook al gezegd. Hallo, het wordt gewoon Feyenoord-Spakenburg. En dat het echt enorm teleurstellend zou zijn als ze nu niet Feyenoord zouden loten, zeg maar. Dus ik hoop heel erg op die loting.
Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Het enige wat ik eraan kan toevoegen is dat we er gewoon weer met het hele dorp bij zijn. Ja, dus het maakt mij ook niet zo heel veel uit wat het dan wordt. Daar gaan we gewoon weer heen en dat gaat gewoon weer genieten worden. En ja, voor Flo dan specifiek is het natuurlijk helemaal mooi dat hij als topscorer van de bekercompetitie die wedstrijd ingaat. Mm. Want hij heeft nu 5 goals gemaakt in 5 wedstrijden.
Dat is 2 keer eerder volgens mij gebeurd. Ja. Het was een keer een quizvraag volgens mij die ik heb gedaan bij mijn eigen voetbalclub, bij Florian.
Oh, ja.
Van er zijn 2 keer is een topscorer geweest.
Van de amateurs, ja. Mm. Nou ja, dus die titel volgens mij kan hij hem ook gezien de andere spelers die bij hem in de buurt staan eigenlijk niet echt meer ontgaan. Dus dat is wel, dat is natuurlijk heel gaaf. En dan, als je Utrecht in de Galgenwaard kan pakken, waarom kan je dan niet ook nog een ronde verder?
Ajax pakken in de Arena. Nicky, heel erg bedankt. Nou, geniet ervan alvast voor de volgende keer.
Ja, nou ja.
Het was een korte buurt, maar ja.
Prima, nee, korte infobeurtje, daarmee begint het.
Dus geen make release jullie.
Nee. Als de evaluatie zo meteen en de analyse oké is, dan sluit ik graag na de volgende wedstrijd van Spakenburg weer aan.
Heel goed.
Gaan wij het lekker over PSV hebben, Wout.
Helemaal goed. Top. Succes, heren.
Dan gaan wij het over PSV hebben, Wout, want keeperscrisis. Walter Benitez schijnt geblesseerd geraakt te zijn. Het gaat om een meniscusblessure. Als het een beetje de basisdingen zijn, kan die zomaar 6 weken eruit zijn.
Mm-hmm. Ja, is het crisis? Want eigenlijk voelt dat niet zo.
Nee,
als je ziet hoe PSV dit jaar voor elkaar heeft met de keepers. Dat ze Drommel binnen boord hebben gehouden. Ondanks dat het voor hem natuurlijk een enorme klap moet zijn geweest. Dat hij eigenlijk gewoon vervangen is bij PSV. En Waterman erbij gehaald als derde keeper. Dan hebben ze het eigenlijk wel goed voor elkaar. Vind ik het eigenlijk helemaal niet zo erg. Vind ik het heel interessant.
Ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd. En ik gun het Joel Drommel eigenlijk ook wel. Dat heb ik ook. Kijk, ik vind Benitez draait volgens mij een prima eerste seizoen.
Ja, goed seizoen, niet fantastisch.
Nee, inderdaad. Dus voldoende. Ik denk dat PSV er stiekem wel iets meer van had verwacht.
Mm.
Van Benítez dit seizoen. Hij heeft hele goede wedstrijden afgewisseld met een paar foutjes.
Ja, hij heeft een beetje de rust achterin, voor mijn gevoel, een beetje teruggebracht. Ondanks dat ze niet super vaak de nul houden of dat ze nog best wel wat tegendoelpunten krijgen, is het wel anders dan vorig jaar. Want toen had je het idee dat Drommel de achterhoede echt onzeker maakte. En dat gevoel heb ik bij Benítez minder. Aan de andere kant, ja, er waren ook wel mensen die dachten dat ze een soort topkeeper uit de League 1 hadden binnengehaald. En dat is natuurlijk niet zo. Maar dat was aan het begin voor mij eigenlijk ook wel een beetje duidelijk. Dus ik denk dat hij het goed heeft gedaan, maar niet super.
Ja, even de cijfers van Benítez. 7 keer de 0 in 23 Eredivisie wedstrijden, 28 tegengoals. Maar, feitje, heb jij denk ik opgezocht? Of een van je legaan stagiairs. 0 keer de 0 tegen een top 7 club.
Dat komt van mijn leger stagiairs. Ja. Maar ja, dat zegt denk ik wel wat over de defensieve stabiliteit van PSV in het algemeen. En daar is hij natuurlijk onderdeel van. Maar het is niet een keeper die in zijn eentje wedstrijden voor je wint. En zeker geen topwedstrijden. Maar ik denk wel dat hij voor PSV belangrijk is geweest dit seizoen.
Ja, hoe zie jij Drommel? Want Drommel gaat hem vervangen natuurlijk. Ik kan me niet voorstellen dat Waterman wordt.
Nee.
Wat voor gevoel heb jij daarbij? Ik heb zelf wel dat ik... Het hoop dat Drommel het eigenlijk heel erg goed doet. Omdat ik eigenlijk altijd wel de potentie heb gezien. Zeker toen PSV hem haalde van Twente. Dacht ik ook echt van, ja, dit lijkt me uitstekend, zeg maar. Heeft het bij Twente echt laten zien een hele stabiele keeper te zijn. Bij PSV kwam het er toen niet uit. Maar je ziet nog steeds wel dat hij kan keepen natuurlijk. Alleen het oogde wat onzeker.
Zeg ja,
maar,
nee, klopt.
De vaardigheden, die mis ik niet bij hem.
Nee, dat klopt. Dus ik denk ook dat het voor hem heel fijn is dat hij nu als het goed is een reeks wedstrijden krijgt. Dat er misschien ook wat minder druk op staat als dat hij bijvoorbeeld één bekerpotje moet keepen tegen Sparta en dat er dan net weer in de fout gaat. Dat komt dan net lullig over. Ja. Terwijl ik juist denk dat hij misschien er nu wel aan toe is om wel een stabiel niveau te halen. Ja, dat je hem gunt, dat ligt voor de hand. Maar ik denk ook wel dat hij het kan. Dus ik betwijfel überhaupt of PSV echt achteruit gaat. Dat denk ik eigenlijk niet. Als ik zie naar hoe goed Drommel zeg maar keepte in een stabiele fase bij Twente. Hij ging toen tweede seizoen, toen duidelijk was dat hij transfergeruchten speelde, werd het minder. Maar op het moment dat hij goed op zijn plek zit, dat hij goed in zijn vel zit, dan is het gewoon een hele goede keeper.
Ja, en denk je niet dat de druk nu, want hij, het is nu niet dat hij het vertrouwen krijgt. Dus dat hij daarom die plek gaat krijgen. Het krijgt hij eigenlijk uit noodzaak, omdat Benítez gebaseerd is.
Maar hij hoeft niet in één wedstrijd te bewijzen zeg maar dat hij er moet staan. Dus zou je misschien 6-7 wedstrijden krijgen of zo? Ja. Maar ja, misschien dat hem dat wat rust geeft om het opnieuw te laten zien dat hij wel gewoon een heel groot talent is.
Ja, het is een beetje ironisch. Op 23 april heb je volgens mij de kraker tegen Ajax. Dat ligt een beetje volgens mij op de grens van 6 weken. Waar is voor hoe lang de blessure voor Benítez staat. De blessure en het herstel.
Yeah.
Dat zou wel eens heel interessant kunnen zijn. Wat Van Nistelrooy dan gaat doen. Nu is het duidelijk. Nu gaat het Drommel worden. Maar richting die wedstrijd wordt het alweer heel erg interessant.
Ja, maar je hebt natuurlijk bijvoorbeeld bij Feyenoord. Heb je wel eens die situatie gehad in de titelrace. Dat toen Brad Jones erin kwam. En dat volgens mij was het Vermeer. Toen de tweede keeper. Dat hij terugkwam en dat Jones gewoon bleef staan.
Dat durf ik even niet te zeggen.
In ieder geval ook die concurrentiestrijd. Dat stel dat Drommel het goed doet. En je moet dan net voor die toppen gaan beslissen wie er moet blijven staan. Dan zou ik het eigenlijk nog best wel logisch vinden om dan...
Drommel te laten staan, toch? Ja, dat lijkt mij ook. Dat lijkt mij ook een hele logische situatie. Jij zegt, PSV gaat er niet per se op achteruit.
Ik verwacht niet dat het een enorme stap terug gaat zijn, laat ik het zo zeggen.
Oké, gaan we naar een andere Eredivisieclub die misschien iets meer in gevaar is, of eigenlijk iets meer. Wel zeker, de proflicentie van Vitesse is in gevaar. Kwam het nieuws eigenlijk gistermiddag na het opnemen van de Daily. Kwam dat eigenlijk naar voren. Niel is altijd heel erg getriggerd door dit soort dingen. Belde gelijk allerlei bronnen.
Ja, die dacht dat Vitesse gisteren al opgegeven zou
worden
ongeveer. Ja, die dacht,
dit is het einde van Vitesse. Adelaar die mag terug naar Avifauna.
Ja, dus ik zei al van, nou ja, goed. Het gaat even niet zo'n vaart lopen natuurlijk. Kijk, die proflicentie is wel de laatste sanctie zeg maar die de KNVB kan opleggen om die in te trekken. Daarvoor zullen nog een aantal boetes eerst worden opgelegd. En ze gaan nu eerst überhaupt het dossier bestuderen. Dus het is niet meteen dat Vitesse nu al in de problemen zit. Maar op lange termijn, of eigenlijk richting september, is het natuurlijk wel een probleem.
Ja, want even de situatie uitgelegd. Vitesse heeft een kort geding aangespant tegen het Gelderdoom. Het stadion dus. Omdat zij zelf zeggen, in 2018 hebben wij aangegeven dat we niet tegen deze huur Het stadion.
Ja, eigenlijk tegen de eigenaar van het Gelderland, ja, van Netstede en Michel van der Kuijt of Michael van der Kuijt, als ik het goed zeg. Maar daar zijn ze dus al jaren mee aan het bakkeleien. Mm-hmm. Vitesse wil gewoon een lagere huur hebben en hij gaat daar niet in mee.
Nee.
En
het contract loopt tot september.
Vitesse heeft eigenlijk het contract een aantal jaren geleden al opgezegd.
Ja. Tegen dit bedrag wilden ze dat niet.
Nee,
ja.
Precies. En ze dachten beroep te kunnen doen op het eeuwigdurende speelrecht wat ze ooit hebben vastgelegd. Mm-hmm. Maar dat schijnt dus daar schijnen wel wat haken en ogen aan te zitten. En toevallig, ik heb nog even teruggekeken, in 2019 heeft die Van der Kuijten al in de Gelderland aangegeven dat dat eeuwigdurende speelrecht, dat het helemaal niet meer geldt. Omdat er allerlei constructies zijn geweest met de NV's en met die OIF toen. En ja, er is zoveel gebeurd in die club dat hij denkt dat helemaal niet meer actief is. Dat eeuwigdurende speelrecht. Het zou ook best wel gek zijn. Dus net als dat jij je ergens huurt. En dat je dan
blijf hier voor altijd wonen.
Ja, precies. Ook, maar ik wil wel gewoon €200 minder betalen. Ja, ze moeten gewoon samen tot een oplossing komen. En als Vitesse dat niet doet, als die niet bij gaan draaien. En als die eigenaar niet wat water bij de wijn doet, dan wordt het wel echt een probleem.
Is het niet een beetje bluffpoker geweest van Vitesse? Die gewoon dacht van oké. Okay, volgens mij de Gelderdome is ook enigszins afhankelijk van ons.
Mm.
Dus die zullen wel indammen.
Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Aan de andere kant, wat moet je er anders mee? Ja, dan moet je 365 dagen per jaar piratenfestijn gaan organiseren. Dat is ook leuk.
Marco Borsato treedt er nog wel eens op. Die concerten zijn ook weggevallen.
Ja, precies. Dus dat wordt ook lastig. Nee, maar ja, het is echt wel een problematische situatie. Want normaal gesproken moet een club dus voor 1 maart aangeven waar ze het volgende seizoen spelen. En dat kunnen ze nu gewoon niet zeggen. Want ze moeten per september, zoals het er nu uitziet, kunnen ze niet meer in het Gelderdome spelen.
Nee. En wat zijn nu de gevolgen voor Vitesse? Want de KNVB is dus die volgt het heel erg op de voet vanwege de proflicentie. Want Vitesse voor 1 maart moet elke club al dat door moet geven. Nou, het is vandaag 1 maart. Is toch lastig. Geldboetes dreigen volgens mij.
Mm.
Maar en die licentie komt in een later stadium. Wordt dat wel een serieus ding, toch?
Ja, nou ja, goed. Kijk, volgens mij gaat Vitesse er nog steeds vanuit dat zij uiteindelijk die rechtszaak, zeg maar, met betrekking tot dat speelrecht wel gaan winnen. Hoe reëel dat is, ja, werkelijk geen idee. Alleen, ik denk dat ze daar ook wel rekening mee moeten houden dat als dat niet lukt, dat ze een alternatief op zoek moeten. En we hebben natuurlijk wel clubs gehad die uit moesten wijken naar andere stadions. Nou ja, NEC is niet logisch.
Nee.
De Graafschap is qua rivaliteit niet heel logisch. Maar zou qua afstand logisch zijn. Ja, voor hetzelfde geld komen ze straks in Utrecht of zo uit en moeten ze daar het. Maar dat is natuurlijk rampzalig. Als je echt een seizoen buiten je stadion moet gaan spelen, dat zou rampzalig zijn.
Zeker. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat concreet eruit gaat zien. Want die Van der Kuijt die zei ook van de situatie is volgens mij best oplosbaar. Nou, volgens mij is dat ook zo. Het gaat om die huur. En het is niet zo dat Vitesse die niet kan betalen, zeg maar. Vitesse wil die niet betalen. Van der Kuijt had wel aangegeven van onder de huidige clubleiding lijkt me moeilijk om tot een oplossing te komen. En dat vind ik wel heel erg interessant. Want wat gaat bijvoorbeeld een raad van commissarissen daarvan vinden? Want je zou prima kunnen zeggen van deze clubleiding, dit is echt heel erg slecht gedaan, zeg maar. En je voert je functie gewoon niet goed uit.
Ja, maar doe je bij clubleiding dan degene die het overgenomen hebben bij Vitesse?
Ja, een algemeen directeur, wie de club dan ook eigenaar is.
Ja.
Een algemeen directeur is verantwoordelijk voor deze processen.
Ja.
Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Van je zou best kunnen zeggen dat er hier hele grote steken zijn laten vallen door dit maar gewoon te laten aanmodderen en bluffpoker te spelen.
Nee, dat maakt het ook zo lastig. Want Vitesse is natuurlijk de afgelopen jaren onder zoveel verschillende eigenaren actief geweest. Dat het op een gegeven moment natuurlijk ook een enorme chaos is geworden. En ze dachten het nu weer een beetje op de rit te hebben. Ook die schulden weg. En nu krijg je dit weer. Dus het blijft een interessant dossier.
Toch heb ik wel hierbij van, dit wordt wel gefixt.
Ja,
dat heb ik sowieso.
Maar dat had ik dus gisteren ook.
Ja.
Maar ja, goed.
Het gaat niet het einde zijn. Maar
nee.
Nee. Nou, misschien wat positiever nieuws. Gini Wijnaldum, terug op de velden. Speelde gisteren voor Roma. Het was niet per se een succesverhaal, tenminste. Voor Roma is in zijn algeheel niet. Voor Wijnaldum denk ik wel.
Ja, het was eigenlijk het enige lichtpuntje.
Ja.
En ook meteen de volledige wedstrijd gespeeld. Want het was zijn eerste baas. Of had al een keer een heel veel beurtje gehad voor Roma. Maar eigenlijk zijn eerste basisplaats. En meteen een volledige wedstrijd blijven staan. Na zo'n vervelende blessure. Dus dat was goed. Eerste 20, 30 minuten was nog wel oké. Ook van hemzelf. Uit een beetje die rol dat als je Van Gaal Oranje, zeg maar, erbij pakt. En je had De Jong gehad. En dan Wijnaldum. Dat was op basis van wat hij gisteren speelde. Was dat een hele logische.
Ja.
Logisch duo geweest. Een beetje voor de verdediging, maar ook dat dynamische naar voren toe, wat hij heeft. Dus dat ging op zich goed. Alleen ja, Roma in het geheel was echt dramatisch. Dus,
ja. Ik wil eerst nog even over Wijnaldum hebben. Want wat jij nu zegt, van hij had perfect gepast bij dat van Van Gaal.
Mm.
Koeman stond er natuurlijk een beetje bekend omdat hij de tandem Memphis-Wijnaldum tot leven heeft gebracht.
Ja.
Zie jij kansen voor Wijnaldum nog in Oranje? Hij is volgens mij nu de speler met de meeste interlands die niet voor die wel actief is, maar niet voor Oranje speelt.
Ja, 100%. Ja, eigenlijk wel ja,
zekerheid.
Ja, eigenlijk wel. Op het moment dat hij fit blijft en hij zo multi-inzetbaar is, ook in verschillende rollen. Want jij noemt hem inderdaad als een soort 10 achter Memphis.
Ja, toen eigenlijk onder Koeman bedoel
ja,
ik.
Ja, precies, inderdaad.
Ik denk dus nu dat hij eerder voor die achterrol.
Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Maar ja, wat dat betreft is het denk ik een perfecte speler om erbij te hebben. En ik ja, binnen het Nederlands elftal heeft hij volgens mij ook wel de status dat ze hem er heel graag bij willen hebben. En dat het ook wel een belangrijke speler in de groep kan zijn. En dan weet ik niet of hij elke interland in de basis gaat starten. Maar om hem erbij te hebben lijkt me perfect.
Ja.
En dan gaat hij ook vast wel weer zijn minuten maken. Want het is niet zo dat hij het ineens verleerd is. Dat zag je gisteren
nee,
ook wel,
hoor. Ik zou het wel weer echt heel erg leuk vinden, hoor. Want ik heb voor Wijnaldum wel echt een ongelooflijk zwak. Gewoon altijd als je hem ziet, hij heeft gewoon heel erg de gunfactor. Werkt altijd keihard.
Hmm.
Is echt iemand die als in een team voetbalt. Die echt het bij elkaar wil houden. Ook zeg maar buiten het veld heb ik heel veel respect voor hem. Maar in het veld vind ik dat ook, zeg maar. Heel veel aan het coachen. Heel veel zorgen dat de afstanden kort zijn. Heel veel fouten van anderen goed maken. En kan zelf natuurlijk ook nog eens heel goed voetballen.
Ja, absoluut.
Dus ik ben wel heel erg benieuwd of Koeman hem er weer bij gaat halen. Of dat Koeman nu denkt van, nou, dit is ook gewoon. Hij is wel echt over de 30 nu. Misschien is het een goed moment om door te stellen.
Ja, Kamasi. Ja, misschien dat die komende interlandperiode er nou ja, waarschijnlijk nog niet bij zit.
Nee,
omdat
dat is ook niet gek.
Ik vind het ook niet heel verstandig altijd als spelers net terug zijn om ze dan meteen ook een interlandbelasting te geven.
Er wordt nog voor selectie gemaakt, toch? Vrijdag, denk ik.
Vrijdag wordt hij waarschijnlijk bekendgemaakt. Ja, denk niet dat hij daarbij zit, maar dat er dan wel in de tweede periode wordt gekeken als hij weer fit is of hij dan weer aan kan sluiten bij de groep.
Ja, nog even over Roma verder. Het was wel een vrij gênante avond, hè, met Mourinho die 1 minuut na rust een rode kaart kreeg.
Ja.
Hij zei dat de vierde man iets respectloos had gezegd.
Ja, dus hij heeft zijn schuld natuurlijk buiten hemzelf gelegd. Nou ja, goed. Het is wel heel opvallend dat je 1 minuut na rust, binnen 1 minuut na rust, zeg maar, dat je wordt weggestuurd. Dus hij ging blijkbaar uit zijn plaat vanwege die reden. Mm-hmm. Officials ook nog opgezocht. Nou, die man die wilde niet herhalen blijkbaar wat hij gezegd had volgens Mourinho dan. Dus er zal wel een onderzoek naar komen en dan zal Mourinho uiteindelijk wel gewoon geschorst worden. Ja. Ik denk toch niet dat hij het kan bewijzen. Maar het is wel triest. Want ik hield ook een beetje in de gaten zeg maar, wat Lo Stadio mannen erover zeggen. Maar ja, die zien Roma eigenlijk een heel slecht seizoen draaien. Terwijl ze wel meedoen om Champions League plekken. Dus dat is op zich positief. Alleen ja, gezien hoe de andere clubs draaien, hadden ze eigenlijk al dat zeker moeten hebben. En nu staan ze volgens mij vijfde. En hebben ze weer een unieke kans laten liggen om aan te sluiten.
Ja, want je verliest van Cremonese. De eerste winst van het seizoen voor Cremonese. En de eerste
In de competitie, ja. Ze hebben Napoli wel verslagen in de beker. Maar in de competitie draaien ze dramatisch.
De eerste Serie A-zegen zijn natuurlijk heel lang niet op het hoogste niveau actief geweest. Maar de eerste Serie A-zegen sinds 1996.
Mm. Ja, mooi.
Vrij gênant voor Roma wel.
Ja, nee, absoluut. En jammer dat Dessers altijd op de bank zit. Volgens mij de tweede, derde keer op rij.
Ja.
Dat hij helemaal niet in actie komt. Dus dat is dat is wel jammer.
Ja, en zijn hoe heet hij nou? Ik ben even die naam kwijt. Die spits die pingel maakt. Die stond op zijn plek. Die vond ik wel heel mooi. Ocivano of zo. Ocivano. Ik ben even zijn naam kwijt. Okay. Hij maakte die pingel en na afloop tralen.
Giovanni.
Giovanni.
Misschien zeg ik het ook niet goed, maar
ja, volgens mij zo. Echt tralen na afloop. Vanwege de zegen. Dat vond ik dan wel weer heel mooi om te
zien. Ja. Ja, het zou echt een sprookje zijn als zij er nog in blijven. Want volgens mij staan ze nu 9 punten achter op Spezia. En ze staan al het hele seizoen onderin. Maar misschien dat ze net door die bekerzegen op Napoli, dat ze net wat resultaten, en dat ze dan op een fantastische manier nog in. Dat zou ik dan wel weer vet vinden.
Ik ben benieuwd. We gaan naar het bekervoetbal van vanavond. Feyenoord moet in Friesland aantreden tegen Heerenveen. Misschien ook wel leuk. Tussen de twee ploegen is natuurlijk een overlap. En die is te vinden in John Dal Thomasson.
Oh, die zag ik even niet aankomen. Maar heel mooi bruggetje.
En die werd gisteren door Martijn Krabbedam in de Dik voor Mekaar podcast genoemd als mogelijk opvolger van Arne Slot.
En wil je er eigenlijk al over nadenken?
Nee.
Nee, eigenlijk
het is de grootste nachtmerrie. Niet per se Thomasson, maar als Arne Slot weggaat, dan hou ik echt mijn hart vast.
Ja.
En ook dat is niet geliefd om te zeggen, maar het is natuurlijk wel zo. Arne Slot die heeft deze club redelijk opgeraapt.
Mm.
En die houdt hem ook echt heel stevig overeind. En daar ben ik wel heel bang voor. En het zou natuurlijk helemaal niet raar zijn als dit het laatste seizoen van Slot is. Zeker als hij kampioen wordt. Dan moet hij misschien ook die stap maken voor hemzelf.
Ja, je zou een jaar Champions League nog als uitdaging kunnen zien. Maar je ziet toch ook wel vaak dat trainers dat niet afwachten en dan zelf wel die stap maken. Dus dat zou voor Feyenoord heel jammer zijn.
Ja.
Ja, en Thomasson was een van de namen volgens mij die werd genoemd. Daar hebben mensen denk ik nog heel erg het beeld van het begin van zijn trainingscarrière.
Ja, Excelsior, Roda.
Ja, Excelsior als een komeet, toen naar Roda, maar Roda heel snel ontslagen en toen werd het minder. Alleen daarna heeft het heel goed weer opgepakt met Malmö. Qua kampioenschappen, qua Champions League halen. En nu bij Blackburn staat hij volgens mij vierde in de championship.
Ja, gisteren nog gewonnen.
Ja, in totaal geen bijzondere elftal ook. Hè. Het is niet, kijk, een Burnley heeft allemaal...
Nee, het is niet meer het Blackburn Rovers van Morten Gamst-Pedersen.
Nee, nou, dat ook niet. Maar maar je hebt in de championship ook clubs die er gewoon wat geld tegen aangooien. En daarmee hun ticket voor de Premier League weer kopen. En dat doen zij niet. En gisteren nog Leicester in verslagen in de FA Cup. Dus hij haalt wel resultaten met niet topmateriaal. Ja. Alleen hoe hij het verder doet is voor ons ook lastig in te schatten.
Ik heb altijd een beetje... Ik ben altijd gewoon bang van oké, het is een oud speler en daardoor wordt hij gehaald. Kijk, ik heb bij Malmö, ik weet alleen de resultaten, zeg maar. En bij Blackburn ook, ik weet alleen hoeveel ze staan. Ik heb geen wedstrijd gezien.
Nee.
Dus dat vind ik moeilijk daarover oordelen. Ik was bij Excelsior, ook bij Excelsior en bij Roda was ik in ieder geval geen fan van hem. Hoe zeg je dat? Er zat niet echt voetbal in die teams. En dat kan je misschien hem niet heel erg kwalijk nemen, maar ik vond het heel erg... compact georganiseerd en van daaruit proberen steken uit te delen.
En volgens mij was nu 38 voor en 38 tegen bij Blackburn.
Dan is er wel wat veranderd.
Nou, ja, juist niet.
Ja, of jij is wel gewoon heel open.
38 voor, 38 tegen, hè? Maar ze spelen. Ja. Ik denk dat ze daar
Peter Bos voetbal.
Nee, maar ik denk dat ze nu 34 wedstrijden hebben gespeeld. Dus wat allemaal 1-1, denk ik.
Oh ja, precies. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja, nou laten we naar de wedstrijd van vanavond gaan. Heerenveen Feyenoord is een bijzonder vaak voorkomend affiche in de kwartfinales.
Ja, het is net alsof het er elk jaar bij zit. Volgens mij derde keer nu in 4 jaar.
Ja, en al 6 keer in totaal in de kwartfinale. 5 keer daarvan in Heerenveen. Dat is echt best wel bizar. En 2 jaar geleden was voor mij denk ik het bizarste dat Feyenoord met 3-1 voor stond. 4-3 weggegeven.
Ja, ik heb die samenvatting nog even terug zitten kijken, maar dat is een van de gekste bekerwedstrijden ooit, denk ik.
In 10 minuten.
Ja, dat ook. Maar ook wat er allemaal nog meer gebeurt qua fouten, qua rode kaarten van Berghuis. De manier waarop die laatste goals tot stand komen was ook echt absurd. Dus daar gebeurde van alles. En trouwens, toen werd advocaat werd takjes overklast door Johnny Jansen. Ook heel bijzonder van die wedstrijd. En je hebt nog die editie ervoor met Ver. Op het moment dat Cardo de Leeuw net overleden is. Dat ze voor dat uitvak staan. Dat was
zo mooi.
Het zijn 2 hele bijzondere duels in de afgelopen 3 jaar is dat dan, denk ik.
Ja, ja. En 2 weken geleden nog. De onderlinge confrontatie.
Ja.
Die Feyenoord vond ik toen nog wel enigszins gemakkelijk won. Het werd nog even spannend met die 2-1. Maar ook niet heel erg.
Nee.
Dan toen een vermoeiende week achter de rug met NEC. De vorige bekerwedstrijd. Wat echt 1 grote chaos was natuurlijk.
Ja.
Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe vanavond gaat zijn. En allebei misschien iets rustiger vaarwater. Heerenveen niet in topvorm.
Nee, die zitten wel echt. Zijn er echt met een hele slechte reeks bezig. Die ze hebben onderbroken met een zege op Cambuur. Anders was het helemaal dramatisch geweest. Ja, en ze zijn op zich nog zoekende qua resultaten. Alleen qua voetbal leken ze het hebben gevonden tegen RKC. Dat draaide ze echt een uur lang heel goed. En dan gaven ze op een hele slechte manier die wedstrijd uit handen. Ook wel een beetje een gekke manier, want dat eigenlijk kon het niet, maar het gebeurde wel. Dus ik denk dat ze daar wel wat vertrouwen uit hebben gehaald. Alleen als je naar de onderlinge duels kijkt, zowel in Rotterdam, die 0-0 was nog altijd fantastisch.
Ja.
En die 2-1 was onnodig spannend, omdat Van Otterlijk die bal fantastisch in de kruising schiet. En daarna Feyenoord een beetje aan het wankelen raakte, maar dat was eigenlijk niet ook niet nodig. Nee. Ja.
Heerenveen werd toen ook niet heel concreet of zo voor de goal.
Nee, en als je naar Heerenveen nu kijkt en de manier waarop ze spelen, denk ik ook niet dat als zij doen wat ze normaal doen, dat ze een kans hebben tegen Feyenoord. Als ze nu gewoon met Van Hooijdonk in de spits gaan spelen, dan denk ik dat het vrij makkelijk voor Feyenoord te bespelen is. Ik denk dat ze echt iets anders, dat ze Feyenoord echt zullen moeten verrassen om ook een verrassing te realiseren, zeg maar, qua resultaat.
Ja, ik moet zeggen dat ik wel heel erg onder de indruk ben van Saroui.
Ja.
Dat vind ik echt een hele fijne speler. Ik denk dat Heerenveen daar hele goede zaken mee heeft gedaan. Kwam natuurlijk op deadline day. Ook nog wel een aardig bedrag voor neergelegd. Volgens mij 1,5 tot 2,5 miljoen of zo, zoiets. Die zorgt wel even weer wat voor bravoure.
Ja, maar dat geld is die dubbel en dwars waard. Ja. Want dat weet je wel dat je dat ervoor terug gaat krijgen. En nog veel meer. Want die heeft tot nu toe echt een fantastische indruk gemaakt. En bij heel veel gevaar van Heerenveen betrokken. En dat maakt ook dat het veel aantrekkelijker is om naar te kijken. Maar dat geldt eigenlijk wel voor Heerenveen in het algemeen. Ik vond ze afgelopen wedstrijd echt goed spelen. Ook met Haaien en Olsen nu naast elkaar. Is ook een leuke duo op het middenveld. Ja, de aanvallende backs, dat weten we al dat die goed zijn. Het zit er maar nog een beetje vast op het rendement voorin.
Ja.
En dat valt niet mee.
Ik maak me echt persoonlijk weinig zorgen over Feyenoord vanavond. Ik vind Saroui echt een fantastische speler. En voor de rest denk ik dat Feyenoord dit prima moet kunnen afhandelen.
Ja, ik denk dat ze wel... Ik hoop eigenlijk op een tactische aanpassing. Of dat ze met een valse spits gaan spelen. Of dat ze met Saroui als een van de twee spitsen gaan spelen. Dat ze op die manier Feyenoord proberen te verrassen. En dat we dan echt een interessante wedstrijd krijgen.
Dan wordt het natuurlijk heel interessant. Want die gaan natuurlijk zwerven. En dan moet je als centrale verdedigers keuzes maken. Kijk, ja. Ik denk dat Feyenoord het heel goed voor elkaar heeft. Met name tegen 4-3-3. Omdat je op het middenveld eigenlijk vaak alle drie betere middenvelders hebt. Dus dat je dat heel vaak in handen hebt. En dat die verdediging gewoon staat als een huis. Ja. Dus tegen 4-3-3 maak ik maar weinig zorgen. Dat heb ik echt over het algemeen heel erg.
Daarom verwacht ik ook eigenlijk een beetje een tactische aanpassing.
Kees van Wonderen is aan de beurt. Ja. Is aan zet. Wat vind je van de situatie dat Heerenveen tegen Feyenoord niet meer in een vol stadion speelt? Dat is eigenlijk sinds 2020. Dat er flink wat rellen waren. Ik weet niet of Kees Rosemond toen al algemeen directeur was. Ik denk het eigenlijk wel. Sindsdien toen besloten van 13.000 mensen is de max bij wedstrijd tegen Feyenoord.
Ja, dat is wel triest hoor. Normaal gesproken zit ze volgens mij 25.000. Nou, dat zou voor zeker voor zo'n officie zou dat een vol huis moeten zijn. En het is wel triest dat ze dat zo hebben moeten terugschroeven. En je zou zeggen dat er ergens wel een oplossing mogelijk zou moeten zijn om dat te voorkomen, zeg maar, dat deze drastische maatregelen nodig zijn.
Ja, maar ja, het is wel echt heel pijnlijk. Ik zag Van Wonder ook zeggen van dit zijn en financiële gevolgen heeft het. Mm. En het is natuurlijk ook zo'n affiche wat je gewoon voor het maximaal aantal mensen wil spelen. Maar blijkbaar durven ze het niet aan. Wel veel supporters gezeik de laatste tijd. Wat niet goed is voor het voetbal.
Nee, absoluut. Daar zijn we het zeker over eens.
Pijnlijk om daarmee de daily af te sluiten. Maar het is niet anders. Nee, ik heb vol vertrouwen in Feyenoord vanavond. Ik denk eigenlijk een 3-1. 1-3 overwinning.
Ik ga voor een 1-1 en alsnog Feyenoord in de verlenging.
Dat hebben we nou echt even niet nodig.
Kenneth Perez gaat er naartoe. Altijd als Kenneth Perez er naartoe gaat, gebeurt er of iets met supporters of iets met verlenging, zei hij. Dus dat gaat vanavond ook gewoon gebeuren.
Dat gaat vanavond ook gebeuren. Wouter, heel erg bedankt. Nog even dank naar Nicky Bartes voor het aanschrijven. En naar Floris van der Linden. Topspits. In wording, wou ik zeggen, maar topswits gisteravond in ieder geval. Wij zijn er morgen weer met de nieuwe FC Afkikken Daily. Abonneer vooral op YouTube, abonneer op Spotify als je dat nog niet gedaan hebt. Morgen zijn we er weer en tot dan.